onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 1, het tweede en het derde vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom. En het derde vers, gans anders is met hem die het kwaad bemint, hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1, vers 2 en 3. deze middag hebben wij twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in Johannes 19. We lezen de versen 14 tot en met 18. Johannes 19, de versen 14 tot en met 18. Het tweede gedeelte komt uit Lucas 23, de versen 39 tot en met 43. 39 tot en met 43. Daarna zingen wij op Psalm 118, het negende vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
We lezen nu Johannes 19 vanaf vers 14. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning, dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En vervolgen wij vanuit Lucas 23 vanaf vers 39. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. Dus spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat in een uur van nabetrachting tot ons allen komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte en dan het eerste deel wat we hebben gelezen, namelijk uit Johannes 19, daarvan het 18e vers. En daar lezen wij het woord van God als volgt: al waar zij hem, dat is Christus, kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo komen wij deze middag tot u in het gebed. Nu wij bijeengekomen zijn op deze rustdag van u, om nabetrachting te houden op het heilig avondmaal. En zoals het geldt voor de voorbereiding, zo geldt het ook voor de nabetrachting. Het geldt de hele gemeente, kinderen, jongeren en ouderen. En er komt vanavond of vanmiddag de vraag tot ons: hoe hebben wij vanmorgen in uw huis gezeten? Hoe hebben wij vanmorgen aan de tafel des Heren gezeten? Hoe hebben we vanmorgen op ons eigen plek gezeten? En Heere, dan bent u de grote hartenkenner en de nierenproever. En kunnen wij niets voor u verbergen, want u doorgrondt ons en u kent ons. U weet of wij aan uw tafel hebben gezeten, omdat we daar een plekje verkregen hebben uit genade. Omdat we mogen weten daar geleid te zijn. Al is het misschien gegaan in een weg van veel strijd en aanvechting, maar dat we toch op goede gronden mogen weten dat we aan die tafel des Heren zijn gebracht geworden. En dat wij bij vernieuwing weer aan die tafel mochten komen. Omdat wij geen vreemden zijn van het werk der genade in ons hart. En dat we vanmorgen toch aan de tafel des Heren weer iets van die genade ontvangen werd. En dat het goed mocht zijn. Hoewel het ook zo kan zijn, Heere, dat we aan de tafel des Heren hebben gezeten en dat wij inmiddels weer in aanvechtingen verkeren. Ook dat kan gebeuren. Want de duivel kan het niet hebben als een zondaar tot u getrokken wordt. Het kan ook zijn dat we aan de tafel des Heren hebben gezeten terwijl we er niet hadden mogen zitten. Ook dat weet u. En Heere, dan weet u ook als we daar misschien nog blind voor zijn. Wilt u dan onze ogen daarvoor openen? Want Heere, het komt op het ware werk aan dat u in het hart van een zondaar doet. En daar zullen we ook bij stilstaan in een uur van nabetrachting. Heere, u weet de legeringen van het hart. U weet en u kent het hart en leven van degene die kwamen, maar ook die bleven zitten. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Het kan zijn dat we nog niet kunnen komen omdat we het kerkelijke recht nog niet hebben. Maar Heere, dan zou u het zo hebben kunnen maken dat er in de bank iets verstaan mocht worden van het wonder van gebroken brood en vergoten wijn. Maar het zou ook kunnen, Heere, dat we niet konden komen omdat we het geestelijke leven niet kennen. Ach Heere, hoe moet het toch als de dag van sterven komt? Zou u dan nog vanmiddag eens een onbekeerde zondaar te sterk willen worden? ontgronden van alle gedachten en meningen en wat dan ook. Dat we werkelijk eens getroffen werden door een pijl van uit die goddelijke pijlkoker. Dat we vanmiddag getroffen mogen worden door het woord, neergeveld mogen worden. En dat we het uitroepen, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet in dit leven gebeuren, Heere? Want Heere, u hebt uw ziel toch niet voor niets tot een schuldoffer gesteld. U zult toch zaad zien. O Heere, en dan moet het belijden. Dat de meesten bleven zitten. En dat zegt iets over het geestelijke leven. En wilt u ontdekken, Heere, als we niet konden komen omdat we nog dood zijn in de zonden en de misdaden. Maar het zou ook kunnen, Heere, dat er toch een goed werk van u begonnen is in de ziel, maar dat we de vrijmoedigheid niet hadden om te komen. Of dat we in het verleden aan de tafel des Heren zijn gebracht, maar door allerlei omstandigheden het een lange tijd niet zo geweest is en dat het steeds onmogelijker wordt. Het zou zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag een in de kerk is die moet zeggen, ik heb hem weer verloochend. Heer, het wordt steeds moeilijker in het leven van uw kerk. Als het gaat om de gang naar het avondmaal, juist in die periode, als ze niet gaan en de betrekking toch gekomen is. En u weet, Heer, u ziet ze ook zitten vanmiddag bij wie het zo is. Heere, het is zo nuttig om samen hier te zijn, om naar uw woord te luisteren en nabetrachting te houden. En dat is gelijk uw voorbereiding. Met het gebed doorgrond mij en ken mijn hart, o God. Zou u dan zo in ons midden willen zijn? Wil uw knecht geven wat nodig is om te preken en de gemeente om te luisteren? En laten wij luisteren alsof wij vanmiddag bezoek krijgen van de grote koning der koningen die ons kent. Heere, wilt u alles wat ons daarin kan hinderen wegnemen? En zou gij uzelven willen verheerlijken in ons midden en al het werk in het midden van de gemeente willen zegenen? Als verenigingen samenkomen, als het catechetisch onderwijs wordt gegeven, als de zondagsschool gegeven mag worden en als de ambtsdragers de gemeente ingaan. Zou het ook aanstaande dinsdag met ons willen zijn, als we hier met de manslidmaten een vergadering zullen hebben, waarbij ook verkiezingen zullen plaatsvinden, gedenkt de mannen broeders die voorgesteld zijn aan de gemeente. U weet wat er in hun hart omgaat. En zouden wij geestelijk onze stem mogen uitbrengen, ziende op u, de grote koning der koningen, die door middel van nietige mensjes uw kerk op aarde nog wil regeren, dienen en leiden. Heere, zoudt gij uw koninkrijk willen doen uitbreiden in deze wereld? Zegen daartoe het werk van zending en evangelisatie, ook dichtbij, ook als zaterdag het weer vanuit onze gemeente weer mag plaatsvinden. Zegen dat, Heere, zegen dat alstublieft. Opdat er nog getrokken mogen worden uit de heggen en steggen, uit de wereld, gebracht onder de band van uw woord. Dat zou zo groot zijn, Heere. Zou u dan dit eenvoudige werk willen zegenen, ook onder het heidendom ver weg, ook onder het volk der Joden, uw bondsvolk Israël, zegen al dat werk, opdat uw huis vol worden. Gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Wees ook met alle mensen in deze wereld die in grote nood verkeren, waar de oorlog nog steeds woedt, waar de gevolgen van de aardbeving er nog steeds zijn, waar ziekten zijn, armoede, droogte, ellende. Heere, wilt u gedenken en dwars door alles heen, volvoert gij uw raad. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u vanmiddag in ons midden zijn als een die dient? Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 73, vers 13 en 14. Na het amen van de prediking gaan wij zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Wat er verder volgt, 32, het eerste vers. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben wij gehoord dat de Heer Jezus Christus verhoogd was aan het kruis op Golgotha. Daar heeft hij de kruisdood doorstaan. Daar heeft hij met zijn kruisdood de zonden van zijn kerk weggedragen. En dat zal tot de laatste dag dat Jezus terugkomt tot de wolken des hemels gepredikt moeten worden aan alle creaturen. Opdat de Heere door zijn woord en geest zondaren zou trekken tot hemzelf. En wat heeft dat nou met u gedaan? Wat heeft dat nou met jou gedaan? Wat heeft dat nou met u gedaan, nu u al zoveel keer onder de prediking van het evangelie bent geweest? Waarin een gekruisigde Christus werd voorgesteld. Wat heeft het met u en met jou gedaan, en dat er al zoveel keren in het midden van de gemeente, het zij hier, het zij elders, de tafel des Heren stond aangericht, en zichtbaar voor heel de gemeente brood werd gebroken en de wijn werd vergoten? Wat heeft het nou gedaan, gemeente? Elke keer weer dat hij in het midden was als een die dient. Dat zijn belangrijke vragen in een uur van nabetrachting. Heel persoonlijk. Want morgen kun je er niet meer zijn. Sta je voor de rechterstoel. En wat heb je dan? Zeg jongen, wat heb jij dan? Zeg ouder in ons midden, wat hebt u dan? Gemeente, ik ben heel scherp, maar als je Christus niet hebt, gaat de hel open. En wat moet dat zijn, als je dicht bij Christus bent geweest? Voel je waar het op aankomt. Want het kruis van Christus, gemeente, brengt een scheiding. En die gaat dwars door de wereld. Die gaat dwars door de kerk. En zelfs dwars door de avondmaalstafel. Want Judas zat ook aan het Pascha. De oude Simeon, je kent hem wel, jongens en meisjes, die oude man die het kinderke Jezus in armen had, die heeft daar een profetie over moeten geven. Want hij zei, deze, dit kind, wat ik nu in mijn armen heb, dat wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Dat betekent, voor de een zal Christus tot een val zijn, die zal in ongeloof voortgaan. En voor de ander zal hij die uit vrije genade mogen leren aannemen door het ware geloof. En nu worden wij vanmiddag door de prediking van het evangelie meegebracht naar de kruisheuvel Golgotha, waar drie kruisen stonden opgericht. Waar drie personen werden gekruisigd. Christus in het midden. En aan de linkerkant een moordenaar en aan de rechterkant een moordenaar. Voor de een tot een val, voor de ander tot een opstanding. En dat wordt deze middag gepredikt, opdat de Heilige Geest u door de prediking zou laten zien waar je op dit moment, nu je hier in Gods huis bent en thuis meeluistert, aan welke kant u staat. Vandaar het thema, de allesbeslissende plaats aan het kruis. Vanmorgen ging het over de laagste plaats bij het kruis. Nu de allesbeslissende plaats aan het kruis. De plaats aan het middelste kruis. De plaats aan het linkerkruis. En de plaats aan het rechterkruis. Toen Christus op Golgotha kwam, werd hij gekruisigd. Ja, zo staat het in vers 17. En hij, de Heer Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. Wat gebeurde er eigenlijk met de Heer Jezus, jongens en meisjes? Wel, toen de Heer Jezus daar aankwam bij de heuvel Golgotha, toen moest hij die heuvel beklimmen. En daar werd het kruis op de grond neergelegd. Daar werd ruw de kleding van de Heer Jezus lichaam afgetrokken. En toen bevolen de beulen hem om op dat kruishout te gaan liggen. En hij moest zijn armen wijd uitspreiden op de dwarsbalk. En aan de ene kant stond een beul en aan de andere kant stond een beul. En die begonnen eerst allebei aan die handen te trekken, zodat als het ware zijn lichaam uitgetrokken werd. En toen sloegen ze in allebei de handpalmen een grote spijker. Toen zijn ze naar het uiteinde van dat kruis gegaan en hebben heel hard aan zijn voeten getrokken. En vervolgens door de beide voeten ook eens een grote spijker geslagen. Zo werd hij vastgehecht aan het vloekhout. En daarna werd de paal omhoog gericht in een gegraven kuil vastgezet. En zie daar, gemeente, daar hangt Christus aan het middelste kruis. En hoe hangt hij daar? Hij hangt daar als borg. Hij hangt daar als plaatsvervanger voor zijn kerk. Daar hangt hij als de zoon van de Vader, die tegelijkertijd zo geheel vrijwillig de knecht van de Vader is. Daar hangt de Heer Jezus, gemeente, tot zonde gemaakt. Nee, dat betekent niet, jongelui, dat de Heer Jezus zonde deed. De Heer Jezus heeft nooit zonde gedaan. En toch staat er in de Bijbel dat God de Vader zijn zoon tot zonde gemaakt heeft. En wat betekent dat? Hij heeft alle zonden van zijn kinderen op de Heer Jezus gelegd. Ja, Christus werd tot zonde gemaakt. En dat kunnen wij ook uit onze tekst opmaken, want er staat in onze tekst alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen. Christus was niet de enige kruiseling, maar er werden twee anderen met hem gekruisigd. Met andere woorden, hij werd op één lijn gezet met die andere twee. Wie waren die andere twee? Johannes zegt dat voor de rest niet, maar uit de andere evangeliën kunnen wij duidelijk opmaken dat er twee misdadigers waren, twee moordenaars. En Jesaja heeft diep in het Oude Testament al geprofeteerd. Hij is met de overtreders geteld geweest, gelijkgesteld geweest met deze twee grote zondaren van Gods wet. Terwijl hij zelf nooit één zonde gekend nog gedaan had. Dat was de wil van de Vader. Want God de Vader heeft alle ongerechtigheden op de Heer Jezus doen aanlopen. Christus ging naar het kruis, beladen met de zonden van zijn kerk. Dat wil zeggen, hij hing daar aan dat kruis in plaats van zijn kerk. En daarom staat er, hij werd met twee anderen gekruisigd. Hij was tot zonde gemaakt. Maar er is nog iets te zeggen over de kruisiging van Christus. En dan denk ik heel eventjes aan Paulus. Paulus heeft heel veel brieven geschreven, dat weten jullie wel, dat weet u ook wel, gemeente. En een van die brieven heeft hij geschreven aan de gemeente van Colosse. En in het tweede hoofdstuk van die brief schrijft Paulus iets heel bijzonders over de gekruisigde Christus. Waaruit ook weer zo duidelijk blijkt dat hij tot zonde gemaakt is. Dat er als het ware een mens aan het kruis werd genageld vol van zonde die hem toegerekend waren. En hoe gaat Paulus dat dan duidelijk maken? Nou, hij zegt, hij spreekt over een handschrift dat tegen ons was. U moet dat vanavond in alle rust nog maar eens nalezen. Biddend nalezen. Colossenzen 2, vers 14. Wat bedoelt Paulus nou met dat handschrift dat tegen ons was? Het is een uitdrukking die Paulus wel kende vanuit de steden waar hij gekomen is. Een uitdrukking die ook heel bekend was in de stad Colosse. Colosse was een handelsstad. En nou kon het wel eens gebeuren, gemeente, dat iemand in die stad besloot om een eigen zaak te beginnen. Om in de verkoop te gaan. Maar dat hij op het moment dat hij de besluit genomen had, nog niet voldoende geld in zijn bezit had om goederen te kopen bij de groothandel. En wat gebeurde het dan wel in die dagen? Dan ging zo iemand die dus een verkoper wilde zijn van producten, die ging dan naar een groothandel toe en ging met hem in gesprek. En hij zei, nu wil ik een zaak beginnen, ik heb nog niet voldoende geld om producten bij u te kopen, maar zou u mij vast producten willen leveren, zodat ik kan beginnen met mijn zaak? En als ik dan winst heb mogen behalen, dan kom ik bij u terug om alsnog die producten te betalen die u mij geleverd hebt. En dan gebeurde het wel dat zo'n groothandel daarin meeging. Maar dat moest natuurlijk wel vastgelegd worden door middel van een handschrift. En wat deed dan zo'n verkoper van zo'n groothandel? Die ging dan achter een schrijftafeltje zitten en hij nam een stuk papier en een pen met inkt en hij begon de naam van zichzelf op te schrijven en de naam van degene die producten bij hem wilde kopen. De datum kwam er op te staan en alle producten die hij dan zou leveren kwamen daar op te staan. En dan onderaan dat handschrift zette de man van de groothandel zijn handtekening. En dan stond hij op. En hij legde dat handschrift een stukje opzij. En hij pakte een nieuw stukje papier en dat legde hij ernaast. En dan zei hij tegen die man die hem vroeg, mag ik alvast wat van die producten hebben? Ga nu eens achter dat schrijftafeltje zitten. En schrijf nou eens het handschrift over wat ik zojuist met de inkt heb opgeschreven. Behalve mijn handtekening. Want je moet je eigen handtekening daaronder zetten. Waarom vroeg hij dat? Nou, niet alleen om die rekening, dat handschrift te kopiëren, zodat er een duplo van was, maar om daar ook die persoon die bij hem aangeklopt had, zijn eigen verantwoordelijkheid te laten gevoelen en op zich te nemen. Het was immers een vrijwillige keuze van die koper om zonder geld toch aan die handel te beginnen. En stel nou dat het niet goed zou gaan. Stel nou dat er geen winst zou komen. Ja, dan was die koper daar zelf verantwoordelijk voor die gemaakte schulden. En dan zou de groothandelaar alle rechten hebben om die schuld alsnog op te eisen. En als het zover zou komen, dan zou die koper weer bij de groothandel terecht moeten komen. En zouden de beide handschriften naast elkaar worden gelegd. En dan zal de groothandel zeggen, betaal mij wat je me schuldig bent. En dan zou die koper moeten zeggen, ik heb het niet. En dat handschrift wat hij ooit had geschreven, was op dat moment tegen hem. Dat is de gedachte achter die uitdrukking van Paulus in Colossenzen 2 vers 14, het handschrift dat tegen ons was. Nou liggen er vanmiddag twee handschriften. Van u. En van jou. En van mij. Naast elkaar. Het ene handschrift is van God. Dat is de wet van God. En het andere handschrift is van u, van jou en van mij. En die worden vanmiddag door middel van de prediking in het licht van de gekruisigde Christus naast elkaar gelegd. Hier gebeurt wat, gemeente. Hier gebeurt wat, gemeente. Heb je wel eens achter dat schrijftafeltje gezeten? Heb u daar wel eens gezeten? Heb jij daar wel eens gezeten? Heeft de Heer wel eens tegen je gezegd: kom eens en laten we samen rechten? Dat gebeurt onder de prediking van het woord, gemeente. Dat legt zo'n beslag op de prediking. Dan kun je niet meer slapen. Dan kun je niet meer wegdutten. Dan moet je bij zijn. Vanmiddag komt de Heer en die zegt tegen de gemeente van Kralingen en alle die met ons vertegenwoordigd zijn: kom eens bij mij met uw handschrift, dat u in Adam hebt getekend, ondertekend, en waarin u ja gezegd hebt tot God uw maker, die in het werkverbond met u afsprak: doe dat, wees gehoorzaam, doe mijn geboden en gij zult leven. Kom eens met uw handschrift deze middag voor het aangezicht van God. En leg dat nu eens, zo zegt de Heere vanmiddag door de prediking van het woord, naast mijn handschrift, naast mijn heilige wet. Wat blijft er dan over? Van u, mensenkind, die het werkverbond verbroken hebt. Hoe ziet je handschrift eruit? Naast dat van Gods wet. Ik ga het u prediken namens mijn zender. In de hoop dat het hier van binnen diep indringt. Want ik heb je behoud op het oog. Dat handschrift van u is inktzwart. Daar is geen wit puntje meer op te vinden. Het staat vol met uw zonden, met uw ongerechtigheden, met je overtredingen tegen Gods wet. En je hebt met al die zonden God geschonden. En daarmee sta je in een hoge schuld bij God. Sta naar binnen geslagen. En als je met dat zwarte document, met die schuldbrief, voor God staat, en God moet dan een oordeel over je uitspreken, gemeente, dan is het verloren. Door eigen schuld verloren. Dan moet de Heer naar recht zeggen: gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat is het handschrift dat tegen u is. En dat wordt u in een uur van nabetrachting gepresenteerd. opdat je door Gods geest zou lezen. Nog een keer lezen. Nog een keer lezen. En dat je dat handschrift leert nat maken met je tranen. En je zegt, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Daar kennen de ware avondgangers iets van. De diepte bepaalt de Heere, maar als goed is ken je daar iets van. Maar dan ken je ook iets van dat grote wonder. Dat handschrift, wat Gods kerk met een verbroken en verslagen hart leert onderschrijven, leert beleiden, leert toestemmen, is aan het kruis gehecht. Weet je wat dat betekent? Ik ga het heel eenvoudig zeggen. Nu heeft de Heer Jezus tegen zijn vader gezegd, Vader, nou ligt de aarde bezaaid met allemaal handschriften van uw kerk. Geef ze maar aan mij. Zet ze maar op mijn rekening. En hecht mij dan aan het kruis. O arme zondaar in ons midden, die door schuld getroffen en verslagen is, kom vanmiddag eens. En nader eens tot die kruisheuvel Golgotha. O, dat je vanmiddag eens zou zien, door Gods geest geleid, wie daar hangt, de Heere Jezus. Met uw schuld. Hoor eens wat die gekruisigde Christus sprak, toen hij uw handschrift, Kerk des Heren, met zijn lichaam liet nagelen aan het vloekhout. Vader, vergeef het hen. Hoor eens waarmee hij u, in dat gehecht worden aan dat kruis, zo rijk wil vertroosten. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O kind van God in ons midden, welke borg hebt u toch? Welke onuitsprekelijke lieve Jezus is hij toch? Dat hij dat handschrift, dat inktzwarte handschrift, waarvan je moest beleven een stroom van ongerechtigheden, heeft de overhand op mij, dat hij dat meegenomen heeft en dat hij dat in uw plaats aan dat kruis heeft gehecht. Doet dat niet in verwondering stamelen? O Heere Jezus, ik ben de oorzaak dat u daar hangt. O, hoe vloekwaardig en schuldig ben ik toch. En toch, Heer Jezus, u vloekt mij niet, u veroordeelt mij niet, maar u vergunt mij, arme, ellendige zondaar, een plaatsje aan de voet van het kruis. Al is het het laagste plaatsje. O, hoe dierbaar zijn voor mij uw wonden geworden. Uw doorboorde handen, uw doorboorde voeten, want die doorboorde middelaarshanden en die doorboorde middelaarsvoeten, die prediken mij dat het handschrift dat tegen mij was, uitgewist is door het borgbloed aan het kruis. Toen Christus het handschrift als het ware in zijn handen nam van zijn kerk, en dat nagelde aan het kruis, stroomend bloed uit zijn middelaarshanden over dat handschrift van zijn volk, waardoor die inktzwarte bladzijde schoon werd witter dan sneeuw. Is dat de troost, u die God vreest, die er vanmorgen aan het avondmaal mocht zijn? Mocht je vanmorgen opnieuw getrokken worden om daar te zitten, als een mensenkind die niets verdiend heeft, maar door die tekenen heen iets mocht zien van wat er aan dat middelste kruis gebeurde. Daar werd het handschrift dat tegen mij was, door hem aan het kruis gehecht. En nou ziet de Heere geen zonde meer. Niet ene zonde meer in zijn volk. Vanwege dat bloed dat stroomde uit de wonden van die gekruisigde Christus. Of kent u die troost niet? Laat u deze middag alstublieft ontdekken. Want die verhoogde Christus aan het kruis, aan dat middelste kruis, bracht een scheiding teweeg. Daar hingen twee zondaren zeer dicht bij Christus. Even ver bij Christus vandaan. En toch een scheiding. We letten eerst op de moordenaar aan het linkerkruis, onze tweede gedachte. Ja, onze tekst die zegt het heel duidelijk. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Ja, misschien vraagt u zich af, dominee, waarom noemt u die een aan het linkerkruis? Dat staat toch nergens in de schrift? U hebt gelijk. Wij weten niet precies wie er links of rechts gehangen heeft. En toch denk ik dat de moordenaar waar we het nu eerst over gaan hebben aan het linkerkruis gehangen heeft. Waarom? Wel, op de jongste dag wordt er ook gesproken over een rechterkant en een linkerkant van Christus. En aan de rechterkant van Christus staan zijn kinderen gewassen in het bloed wat hij heeft gestort. Maar aan de linkerhand staan zijn vijanden. Laten we eens gaan kennis maken met die man die aan de linkerkant hing. Laten we dat dan maar aannemen vanmiddag. Waarschijnlijk behoorde deze moordenaar tot de bende van Barabbas, die vrijgelaten was. Hij was gegrepen bij een van de laatste moordaanslagen. Hij was gevangen gezet en rechtelijk onderzocht en veroordeeld tot de kruisdood. En daarom hing hij inderdaad aan het kruis naast Christus. En daarmee was deze moordenaar gekomen aan de poorten van de eeuwigheid. Ja, hij hing als een met een zijden draad boven de rampzaligheid. Want wat hebben wij van deze boosdoener gelezen? In Lucas 23, vers 39, en een van de kwaaddoeners die gehangen waren aan het kruis, lasterde hem, zeggende, indien gij Christus zijt, verlos uzelven en ons. Vreselijk. Wie zou dat in zulke omstandigheden nog durven? Om te spotten met Christus. Wie zou het nog in zijn hoofd halen om Christus in zulke omstandigheden nog te lasteren? En toch, de Bijbel laat ons duidelijk zien en weten dat het gebeurt. En dan moet u bedenken, gemeente, wij hebben het hier niet over een Romein, een blinde heiden. We hebben het hier niet over een brute wereldling. Maar het gaat hier over een kind des verbonds. Deze moordenaar was een Israëliet, want de Romein werd niet eens gekruisigd. Deze man was op de achtste dag besneden. Hij was opgevoed bij de wetten van Mozes. Hij kende de profetieën die spraken van de Messias. Hij spreekt toch over gij zijt de Christus? Toen deze man 12 jaar was, jongens en meisjes, toen heeft hij in de synagoge een stukje uit de Tora gelezen en toen werd hij zoon der wet. Hij had onderwijs gekregen in de synagoge. Hij is verschillende keren in de tempel van Jeruzalem geweest, geloof dat maar, op de grote feestdagen. En zeker als je zoon der wet werd, dan werd je meegenomen. Hij heeft daar de offers gezien, hij heeft het offerbloed zien vloeien. Maar hij had hem al die jaren niets gedaan. Nochtans bleef de Heere tot het laatst van zijn leven hem opzoeken en waarschuwen. Deze spottende moordenaar moest ook mee in die stoet uit Jeruzalem naar Golgotha. Hij is ook getuige geweest hoe de Heer Jezus zich gewend heeft tot die wenende vrouwen. Die beklagende vrouwen. Hij heeft ook duidelijk gehoord dat Jezus sprak: wee niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen, want als zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Hij heeft ook gehoord wat het is om onverzoend te moeten sterven. Hij heeft ook de Heer Jezus horen zeggen hoe erg het moet zijn als je op de jongste dag tot de bergen moet zeggen: valt op ons, en tot de heuvelen moet roepen: bedek ons. Hij heeft ook gehoord hoe de Heer Jezus zo vrijwillig op dat kruis ging liggen en bad om uitstel van het oordeel, om genadetijd: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft dat opschrift gelezen boven het kruis van Christus: deze is Jezus, de koning der Joden. En straks krijgt hij nog een laatste waarschuwing van die andere moordenaar: vreest gij ook God niet? Daar geen hetzelfde oordeel zijt, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En toch, lastert hij Christus. Waarom? Waarom deed hij dat nou toch, gemeente? Daar is eigenlijk maar één antwoord op. Deze moordenaar was een vijand van genade. Hij moest helemaal niets hebben van genade door recht. Daar was hij een totale vijand van. En dat blijkt uit die lasterwoorden. Want hij zegt: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. En we moeten die lasterwoorden dan zo opvatten: u? Bent u de Christus? Bent u die Messias waarvan ik in het verleden gehoord heb? Zoals u zelf zegt, daar is niets van te zien. Zoals Christus naast die moordenaar aan het kruis hing, dat paste totaal niet bij de Messias-verwachting waar hij van kinds af aan in opgevoed was. Hij dacht dat er een Messias zou komen die een grote koning zou zijn in Jeruzalem en die hen zou verlossen van de Romeinen. Ik las in de verklaring dit: mogelijk had deze moordenaar een aanslag op de Romeinse soldaten gepleegd om zo alvast wat voor de Messias te doen, en dat hij daarom veroordeeld was tot de kruisdood. En nu had hij gehoord dat deze persoon aan dat middelste kruis zichzelf de beloofde Messias genoemd had. Maar zo'n Messias kon toch de Messias niet zijn? Die moest sterven aan een kruis? Dat kon niet bestaan. Arme moordenaar. Wat was hij blind voor de werkelijkheid van wat daar aan dat middelste kruis gebeurde. Wat was hij blind voor Christus, die hij juist zo nodig had om bekeerd te worden, om zalig te worden. Maar hij zag het niet. Hij zag niet dat hij in de schuld stond bij God. En dat hij als een onwaardige zondaar genade nodig was. Daar wilde hij niet aan. Daar was hij een vijand van. Want gemeente, wat is eigenlijk genade? Weet u dat? Weet jij dat? Het is zo'n bekend woord. Je hoort het duizenden keren in je leven. Maar weet je wat het is? Genade. Ik las bij een godvrezende Puritein een mooie uitleg. Genade is de eeuwige, vrije gunst van God, die tot uiting komt in het verlenen, in het geven, in het wegschenken van geestelijke en eeuwige zegeningen. Aan wie? Aan onwaardige, schuldige zondaren. Genade is iets wat je ontvangt, maar wat je niet verdiend hebt. En waar komt die genade vandaan? Die komt uit de Heere Jezus. Want Johannes heeft aan het begin van zijn evangelie geschreven: uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. En die wil hij wegschenken aan mensen die het niet hebben verdiend. Die genade heeft hij verworven in de weg van zijn kruisdood. En daarom kunnen wij genade nooit loszien van Gods heilig recht dat betaling eist voor de schuld. En daarom zijn degenen die vijand zijn van genade ook vijanden van het recht van God. Kijk maar bij deze boordenaar, want hij zegt spottend: verlos uzelf en ons. Christus moet eerst zichzelf verlossen van die kruisdood en daarna hen. Maar gemeente, als de Heer Jezus dat nou eens zou doen, en hij was almachtig, hij had zo van het kruis af kunnen komen, hij had zelfs, terwijl hij van het kruis afkwam, zichzelf in één ogenblik kunnen veranderen, dat je niet één wond meer zag. Maar dat kon hij niet doen. Want er zou niet één mensenkind behouden kunnen worden. Hij moest aan het recht van God voldoen. En in die weg genade verwerven. Ziet u wel dat deze moordenaar daar een vijand van is? Christus moet zichzelf maar verlossen van deze weg. Hij moet maar stoppen met dit offer. Die moordenaar was een vijand van genade. Maar gemeente, waarom staat het nou in de Bijbel? Hier ligt een ernstige boodschap in die ik moet prediken. Want die vijandschap van die moordenaar zit van natuur ook in ons hart. Want de gevallen zondaar wil zichzelf zo graag handhaven. Die wil het zelf doen. Die wil niet buigen voor God. Die wil ook niet buigen voor het heilig recht van God. Een gevallen zondaar is ook een vijand van genade, gemeente. Want als je genade ontvangt, heb je het verloren. Dan heb je het van God verloren. Dan ben je een niets, dan ben je een nul, dan ben je een zondaar, dan ben je een goddeloze. En als we heel eerlijk zijn, gemeente, ook met onze vroomheid en onze godsdienst, dan willen we dat echt niet. Oh ja, dan kun je 1000 keren bidden zoals deze moordenaar: verlos ons, verlos mij, Heer. Maar gemeente, ga eens eerlijk met uw ziel om in een uur van nabetrachting. Wilt u echt verlost worden? Wil je verlost worden zoals God het ons voorschrijft in zijn woord? Wil je verlost worden door recht? Om werkelijk je leven te verliezen? Om openbaar te komen als een failliete zondaar die niets anders heeft dan zonde en schuld? Gemeente, wees maar eerlijk. We verzetten ons er tegen. Met heel ons boze bestaan. En zit het misschien daarop vast in uw en jouw leven? Heb je daarom nog niet geleerd om te vluchten tot Christus? Omdat je ten diepste niet aan wil wie je bent? En kon je daarom ook niet tot het avondmaal komen. Moest u daarom misschien afblijven? Laat het dan eens diep tot u doordringen dat je deze middag onder de prediking mag zitten. En dat de Heer je nog niet weggenomen hebt, maar dat de Heer nog zo langmoedig over u is. En dat hij je vanmiddag laat zien in de spiegel van die moordenaar aan het linker kruishout. Als een waarschuwing. Laat het zo toch niet zijn, zondaar. Laat het zo ver toch niet komen dat je zou moeten sterven als die moordenaar aan dat linker kruis. O, laat het in jouw leven en uw leven toch niet zo zijn dat het zelfs het kruislijden van Christus, dat zelfs de tonen van het evangelie u niet tot bekering hebben gebracht zoals die moordenaar. Terwijl je zo dicht bij Christus bent geweest. Laat dat je hart eens verbreken. Laat die ene moordenaar deze middag eens tot ontdekking zijn. Want ook u bent zeer nabij Christus gebracht. Elke keer als het evangelie werd gepredikt, was zij in het midden van ons als één die dient. En elke keer als je een avondmaalsbediening meemaakte in Gods huis en je zag dat het brood gebroken werd en de wijn vergoten werd, was Christus in het midden als één die dient. En toch bleef je onbekeerd, toch bleef je voortleven. O onbekeerde zondaar, verhard u toch niet, maar laat u leiden. Het is zelfs zo geweest dat de Heer Jezus in het van uw doop ook zijn naam wilde schrijven op je voorhoofd. En dan toch een vijand van genade. Wat moet het zijn om dan verloren te moeten gaan? Ik hoop dat je onrustig wordt, onbekeerde zondaar. Ik hoop dat je vannacht niet slapen kan, omdat je beeld ziet in die moordenaar aan het kruis. Maar weet je wat ik je vanmiddag mag preken? Dat een vijand van genade een smeekeling om genade kan worden. En ook dat is te zien op Golgotha. En daarom verleggen wij onze blik van links naar rechts. En gaan we eens letten op die moordenaar aan het rechterkruis van Christus, onze laatste gedachte. En als wij dat doen, gemeente, als we nu naar die andere moordenaar gaan kijken, dan moet u niet denken dat daar een beter mens hangt als aan de andere kant van Christus. Aanvankelijk is er totaal geen verschil tussen die twee mannen. Allebei moordenaars. We kunnen zelfs uit andere evangelieën opmaken dat ook die andere moordenaar aanvankelijk gespot heeft. Ook die moordenaar aan het rechterkruis was een overtreder van Gods wet. Ook hij had een moord op zijn geweten, misschien wel meerdere. Ook hij had gezondigd tegen beter weten in, want ook deze man was een kind des verbonds, had een Joodse opvoeding gekregen. Er was van nature geen verschil. Beide ontvangen in zonden en ook zo geboren. Beide gewandeld op de weg van de goddelozen. Beide zaten in de gevangenis vanwege een misdaad. Beide veroordeeld tot de kruisdood. Geen verschil. En toch, toch een groot verschil, een eeuwigheidsverschil. Die ene moordenaar wordt gered. Nou, gemeente, dat je grote gedachten wil krijgen, Wie God in Christus voor een slecht mens is, moet je naar deze moordenaar kijken. En waarom werd hij nu behouden? Omdat God het wilde. Omdat God zo groot van goedertierenheid is. Omdat hij deze man, deze moordenaar, lief had. En daarom heeft hij hem getrokken. Hoe dan? Die moordenaar had wat gehoord en die moordenaar had wat gezien. Wat had hij gehoord? Hij had de Heer Jezus horen bidden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat wist die moordenaar ook niet, wat hij deed en wat hij gedaan had. Totdat zijn ogen ervoor geopend werden. Toen ging hij wat zien. Toen ging hij zijn verschrikkelijke toestand voor God zien. Toen werd hij een goddeloze zondaar. Toen zag hij dat handschrift wat tegen hem was. En toen besefte hij hoe rechtvaardig het was dat hij daar aan dat vloekhout gehecht was. Want dat zegt hij toch, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, hetgeen wij verdiend hebben. Hij begon God te vrezen. Dat blijkt uit, ook uit die woorden die hij spreekt tot die medekruising, vreest gij ook God niet. En uit datgene wat hij tegen die medekruiseling zegt, blijkt ook zo duidelijk dat hij een ontdekte zondaar geworden is. Hij kon wel zingen aan dat kruis, kwil mijn misdaden die u tergen, niet verbergen, ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Die man had alle rechten verloren. Die had niet één kruimeltje genade meer verdiend. Hij had maar één ding overgehouden. Ik moet sterven. Ik moet deze vloekdood sterven. Dat heb ik mij waardig gemaakt. Dat heb ik verdiend. En is die gestorven? Ja, gemeente, die moordenaar is gestorven. Maar weet u hoe? Met Christus. Want voordat het eeuwigheid werd voor deze moordenaar, ontving hij dat ware geloof, waardoor hij leerde vluchten tot Christus, en waardoor hij voor eeuwig aan Christus werd verbonden. Want hij kreeg nog iets te zien. Hij kreeg te zien wie die middelste persoon was. Dat was de koning der koningen. Dat was de Messias. En die was daar aan het lijden. Die zou zo dadelijk gaan sterven. Dat was Jezus. Die gekomen was om zondaren zalig te maken van hun zonden. Dat stond ook op dat bordje geschreven. En dat kreeg die moordenaar te geloven. Hij kreeg te geloven, dit is de beloofde Messias. Hij was gekomen om te lijden en te sterven. Om zonden van zijn kerk weg te dragen. Dat kreeg hij te geloven, gemeente. Maar weet u welke vraag er toen boven kwam in zijn hart? Zou dat ook voor mij kunnen? Zou deze Jezus ook voor hem, vuile moordenaar, goddeloze zondaar, die niets anders verdiend heeft dan het verderf, zou deze Jezus, deze lijdende Messias, ook voor hem aan het kruis gehecht zijn? O, wat brandde die vraag in zijn hart om dat te weten, om dat te mogen geloven. En toch, hij durft het met zoveel woorden niet te vragen. Bleef hij dan maar zwijgen? Dat kon hij ook weer niet. En toch opende hij zijn mond en zei: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Weet u, gemeente, wat hij eigenlijk vroeg? Hij zei: Heere, ik geloof dat u een koning bent. Van het hemelse koninkrijk. En als u nou straks in uw koninkrijk gekomen bent. Als u nou straks weer bij God in de hemel gekomen bent. Zoudt u dan aan mij willen denken? Heere, zou u dan voor mij willen tussentreden bij God? Zou u aan mij willen denken? Heere, zou u mij in uw gedachten mee willen nemen? En als u dan daar in uw koninkrijk gekomen bent, zou u dan voor mij willen bidden? Zou u het dan op uw lippen willen nemen, want ik weet niet meer hoe het moet. Zou u dan voor mij willen bidden, denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn toch bij u van eeuwigheid. Want ik heb zo zwaar gezondigd, o Heere. Ja, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Meer vroeg hij niet. Slechts om een gedachte, maar in zijn hart brandde het verlangen naar meer. Maar ach, dat zou te groot zijn. Herkent u dat misschien in uw leven? Wel geloven dat Christus de zaligmaker is. Maar niet te kunnen geloven dat hij in uw plaats aan het kruis werd verhoogd. Was het dat misschien dat je vanmorgen zo op afstand hield? Was het dat misschien dat je ondanks dat misschien toch aan die tafel gezeten hebt, maar dat je daarna weer met een leegheid bent weggegaan? O, hoor dan eens welke grote genade die moordenaar ontving toen hij zo bedelde om genade. Want Christus hoorde hem. En Christus verhoorde hem. De moordenaar heeft het ervaren dat Christus, die machtig is, meer dan overvloediglijk doet boven al wat wij bidden of denken. Want wat sprak de lijdende Christus? In de vorm van een eedzwering. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Weet u, gemeente, wat die woorden betekenen? Heden zal het weer zijn zoals het was in het paradijs. Heden zal het weer goed zijn tussen u en God. Want door de gemeenschap met mij is God verzoend met u en bent u verzoend met God. O gemeente, wat een grote genade heeft de Heer Jezus Christus verworven aan het kruis. Door hem, door zijn bloed, verzoening met God. Kan het rijker? Kan het heerlijker? En u die God vreest in ons midden en vanmorgen aan de tafel des Heeren mocht komen, heb je daar vanmorgen weer iets van mogen ervaren? Heb je hier aan die tafel de band weer mogen ondervinden? Gij met mij. U met Christus. En Christus met u. Was zijn vlees vanmorgen waarlijk spijs? Was zijn bloed waarlijk drank? En heeft hij het vanmorgen in die eenvoudige tekenen opnieuw willen bevestigen, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. dan heb je een voorsmaak mogen krijgen van hetgeen Christus tegen die moordenaar zei. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Of kwam er misschien een aanvechting vanmorgen, na het avondmaal? Werd het misschien weer donker vanmiddag? Let dan nog één keer op die moordenaar, aan de rechterkant van Christus. Wat gebeurde er met hem toen Christus sprak van de heerlijke verlossing? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Toen ervaarde hij ook weer een duisternis. Want toen kwam die 3-urige duisternis. Toen verloor hij Christus weer uit het oog. Toen hoorde hij zelfs zijn meester roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zal het niet op die man afgekomen zijn? Als mijn meester dat moet uitroepen in deze duisternis, wat moet er dan nog waar worden van die heerlijke belofte? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn? O, zou het misschien niet op die man afgekomen zijn? Zou het nu alsnog verloren zijn? Maar nee, gemeente, nee, eeuwig nee, want het werd weer licht. En toen zag hij hem weer, ja, toen hoorde hij Christus roepen, het is volbracht. Toen hoorde hij Christus zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen werd hij getuige dat Christus stierf en eerder dan die moordenaar met zijn ziel naar de hemel ging. En toen even later de beul kwam en die moordenaar zijn laatste slag gaf, werd het eeuwig waar met Christus in het eeuwige paradijs. Zie het wel? Wat de Heere begint, zal hij voleindigen. Al kan er nog zo'n dikke duisternis niet komen. Wat uit zijn lippen ging, blijft zo vast, zo onverbroken. En daarom blijft het waar voor de ganse kerk des Heren. Ik met u en u met mij. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo zijn ons deze middag 3 kruisen voorgesteld in de prediking. Het middelste kruis was van U, Heere Jezus Christus, waar U aan het recht van uw Vader hebt voldaan en hebt uitgeroepen: het is volbracht. Maar we hebben ook gehoord van die andere kruiselingen. Heere, laat wij daarmee terug mogen keren tot U en ons de onderzoekende vraag gaan stellen: wie ben ik voor U? En Heere, als we dan nog die ene zijn, wilt U alstublieft bekeren. Want U hebt toch geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Mogen die vruchten openbaar komen in het midden van de gemeente. En als we door genade iets mogen kennen van die ander, Heere, wilt U versterken wat U zelf hebt gewerkt. Hartelijk dank voor datgene wat U gaf, ook deze dag, deze morgen en deze middag. Laat het met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Dat we ook weer heen mogen leven naar aanstaande zondag om weer Uw woord te mogen horen. Wilt U ook aanstaande dinsdag met ons zijn als we nog een vergadering zullen hebben. En wilt U al het werk zegenen, binnenshuis en buitenshuis, op het werk en op school, het gewone werk en het ambtelijke werk. Zonder U kunnen we niets doen. Ontferm U zich zo over ons, uit genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Voordat we Psalm 43 vers 4 gaan zingen, wil ik toch eigenlijk even iets zeggen. Het was natuurlijk voor mij de eerste keer dat ik in uw midden voorbereiding mocht houden, het heiligavond mocht bedienen en nabetrachting. En ik ben gewoon heel eerlijk, daar zag ik best wel tegenop. Dat kunt u best wel voorstellen. Je kent de gemeente niet. En toch heb ik mogen ervaren dat de Heer mij wilde helpen hierin. En ik wil gelijk ook van dit moment gebruik maken, als er nou vragen zijn, jongeren, ouderen, over het heiligavondmaal. Ook zielenvragen, schroom niet om ze mij te stellen. Want met de hulp des Heren zou ik graag antwoord willen geven. Maar ook dit, kindersheren in ons midden, als er nou deze dag een zegen mocht vallen, laat het me dan ook maar weten. Want dat is blijdschap voor de vriend van de bruidegom. We gaan nu samen zingen, Psalm 43, het 4e vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stemmen, snaren, ten roem van zijn goedheid paren. 43, het 4e vers. heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.